Welkom bij de zesde aflevering van de Springschool podcast. Ik ben Hannes Malfay. Ik ben een spring- en bewegingsexpert en ik ben de mede-eigenaar van de Sterk Personal Training Studio. Vandaag ga ik in gesprek met Ann Wouters. Ze heeft er een carrière van 20 jaar op het hoogste niveau op zitten. Ze is 5 keer bekroond tot Europese basketster van het jaar. Ze won met haar ploegen 4 Euroleagues, zeg maar de Champions League van het basketbal. Ze won 10 nationale titels in verschillende continenten en ze was nummer 1 in de WNBA. Dag Ann Wouters.
Goedemiddag.
Goedemiddag. Eerst en vooral, merci om naar hier te komen.
Met heel veel plezier.
Mijn doel vandaag is vooral dat iedereen die luistert, dat ze u een beetje beter leren kennen.
Oké.
Hoe zou jij jezelf omschrijven?
Oh, ik ben Ann Wouters. Ik ben 1,95 meter groot. Dat is misschien raar omdat ik daarmee start.
Ja, dat is wel interessant.
Maar ik denk dat mij dat ook een beetje heeft gevormd. Ik denk als kind was ik altijd groot. En ik denk dat ik, ik ben eigenlijk redelijk laat met basket begonnen. Ja. En toen is er zo wat de wereld voor mij opengegaan. Mijn ouders waren niet echt sportief. Ik kom niet echt uit een heel sportieve familie. En toen ik ben beginnen basketten, was echt zoiets van, ja, hier voel ik me thuis gewoon. En omdat ik daar nu over begin, omdat ik altijd groot ben geweest. En dat gaf me iets van, ja, hier, ik vind dat leuk, ik voel me hier thuis. Gaf me ook gewoon veel meer zelfvertrouwen. Ik denk dat je niet mag onderschatten als meisje, als vrouw. Ja. Om zo groot te zijn, is niet altijd simpel. Ik denk, van nature uit ben ik iemand die redelijk verlegen is. Of was, dat is misschien wat veranderd over de jaren heen. Maar ik kan me zeker heel goed herinneren als tiener, dat ik eigenlijk gewoon wou zijn zoals iedereen anders. En ik wou kleiner zijn, ik liet mijn schouders wat hangen. En toen ik ben beginnen basketten, heeft dat eigenlijk echt wel veel veranderd in mijn leven. Nooit had ik gedacht dat basket mijn beroep ging worden. Dat was niet mijn droom. Ik had niet echt een voorbeeld ook voor mij. Ik ben niet opgegroeid met naar NBA-matchen te kijken, want mijn ouders waren totaal geen basketliefhebbers. Dus ik heb het allemaal gewoon moeten leren, die basketwereld. En ik ben er zo toevallig ingerold. Dat klinkt heel raar. En zeker nu, 20 jaar later, 20 jaar heb ik toch aan topsport gedaan in die basketwereld. Als ik daar nu over terugdenk, is het echt wel ook wel toeval gewoon geweest dat ik daar ben ingerold. En ben natuurlijk heel blij met de kansen die ik heb gekregen en die ik dan ook heb genomen. Ik ben aan het uitweiden over wie dat ben. Sorry.
Ik luister heel graag naar wat je te vertellen hebt. Dus.
Ja, maar wie dat ik nog ben, ik ga verder gaan daarover. Ik heb een zus met wie ik een hele goede band heb. Ja. Ik ben ook getrouwd met Lot, ondertussen al 11 jaar. Ja. Dus ik denk dat ik veel ben. Ik wil zeker niet zeggen, ik ben Ann Wouters, de basketbalspeelster. Ik ben Ann, ik ben een dochter, een zus, een vrouw. Ik hoop een goede vriendin ook van velen. Dus ik denk dat ik toch wel, en ook een mama, daar gaan we misschien straks nog over terugkomen.
Een heel compleet.
Dus ik wil veel zijn. Dan basket is één facet van mijn leven, maar ik wil ook natuurlijk nog veel andere zijn. Ik denk dat ik redelijk optimistisch iemand ben, dat ik positief in het leven sta, dat ik heel graag hou van uitdagingen, dat ik ook graag heel doelgericht wil werken. Ja. Dat competitiebeestje zit toch wel echt in mij. Zo zou je mij toch wel kunnen omschrijven.
En hoe ben je in de basket gerold dan? Hoe is dat iemand die jou ergens gezien heeft? Of,
Nee, eigenlijk gewoon een hele goede vriendin van mij uit de klas. Die al basket en die zei, je doet nog geen sport. Kom een keer mee naar onze plaatselijke basketbalclub in Sint-Niklaas. Je bent groot, we hebben een grote nodig. Zo was dat eigenlijk heel, heel toevallig. Omdat Sint-Niklaas eigenlijk ook totaal geen basketbalstad is. Het was eigenlijk meer volleybal. Dus ik denk dat ik nog meer kans had gehad om in een volleybal terecht te komen. Maar toch, het lot heeft mij naar de basketbal toegewezen. En daar ben ik natuurlijk wel heel blij voor. Want ik weet nog, instinctief voelde ik direct aan van, ik vind dat hier gewoon leuk. En dan zo is het een naar het andere gekomen. En dan heb ik op hele korte tijd wel heel veel progressie gemaakt. En voelt je wel dat er wel een bepaalde aanleg was, laten we zeggen.
Oké. Okay. Je sprak over dat je wat verlegen was en dat je groot was en dat je zo wat met de schouders naar beneden liep. Ik denk dat er wel heel veel
jonge basketballers en jongens en meisjes zich daarin herkennen. Ik heb op topsportniveau gewerkt en daar zaten jongens bij van 2,10 meter, 2,15 meter, 2,20 meter zelf. Heb je tips voor die jonge basketters of voor die jonge atleten om daar beter mee om te gaan? Of?
Ja, ik zou in eerste plaats altijd zeggen, trots zijn op je lichaam. Ja. Je lichaam is ja, zeker in de topsport wel echt je werkmiddel. En daar echt heel trots op zijn om ook... het werk dat je verricht, zowel op het veld of erbuiten, in de krachtzaal, dat is echt wel werk dat jij voor jezelf doet, voor niemand anders. En daar heel trots op zijn. En ik denk dat ik heel wat coachen heb gehad die dikwijls zeiden, ja, die big guys of naar meisjes hetzelfde toe, die zijn soms, die zien er heel groot en sterk uit, maar eigenlijk zijn dat soms wel de meest fragile. En daar denk ik, moet je soms af en toe wel rekening mee houden, dat ze juist, dat je die op een hele positieve manier kan coachen. Mm. En dat die meer en meer in zichzelf gaan geloven, meer dat zelfvertrouwen.
Minder de harde aanpak.
Ja, meer soms wel.
De zachte, liefdevolle aanpak.
Ja, dat hangt natuurlijk van karakter tot karakter, de ene heeft liever dat je heel hard, want ik denk dat ik ook iemand was, hoewel ik misschien wel verlegen was, maar ik heb heel graag dat coachen mij pushen. Mm. En daar ga ik het nog het best op reageren. Dus ik wil niet altijd zeggen dat je daar heel voorzichtige aanpak moet hebben, maar ze gewoon laten geloven in hun eigen kunnen en dat dat gewoon een absoluut voordeel is als je zo groot bent en dat echt wel daar volledig voor open staan en daar trots voor zijn, op zijn.
Dus de boodschap aan die jonge spelers is van, jullie hebben een talent gekregen, ja. Daar mag je echt trots op zijn.
Toch wel, zeker weten.
Ja, dat vind ik wel mooi. Waar geloof jij in?
Oei, in veel? Nee. Ik geloof in er zijn toch een aantal waarden... die ik van thuis uit ook heb meegekregen, die toch belangrijk zijn, die ik ook probeer door te geven aan mijn eigen kinderen. Dat gaat over respect, dat gaat over mensen behandelen op de manier dat jij wilt dat mensen jou behandelen. En dat zijn zo, ja, die klinken misschien cliché of zo, maar die zijn toch wel echt belangrijk voor mij. Een elementaire beleefdheid, dat zijn dingen die voor mij gewoon belangrijk zijn als waarden. Eerlijkheid, respect, al zo zijn ze echt wel de belangrijkste, denk ik. En dat je daaraan echt wel proberen houden, dat is ook niet altijd gemakkelijk. Maar ik denk, als je dat voor je eigen... Als je elke dag in de spiegel kan kijken en zegt van... Oké, ik heb dat daar mee aan gehouden, dan denk ik dat je goed in het leven kan staan.
Het begint bij jezelf. En door jezelf aan die waarde te houden, creëer je ook een voorbeeld voor jouw kinderen.
Zeker, zo. Wil ik graag door het leven gaan,
Oké. Waarom vraag ik dat? Waar geloof je in? Is omdat je hebt in Azië gespeeld, in Zuid-Korea, je hebt in Amerika gespeeld. Het zijn toch wel heel gelovige landen.
Ja.
Heb je daar iets van geloof opgepikt? Die oosterse wijsheden?
Ja, ik vond het heel interessant en daarvoor ben ik heel dankbaar natuurlijk dat basketbal mij overal een beetje heeft geleid. Over heel de wereld, van inderdaad naar van Azië, Europa tot Amerika. In Azië vond ik het heel interessant om die verschillende culturen toch wel echt mee te maken. Heel disciplinair, autoritair zelfs. En dat was toch een heel ander gegeven dan bij ons. En ik vond dat wel heel interessant om dat eventjes mee te maken. Natuurlijk was ik ook wel blij om terug dan naar Europa te kunnen komen. Het spirituele heb ik daar iets minder ervaren. Ik vond het vooral, hoewel het in het oosten natuurlijk daar echt heel veel voor bekend is. In Zuid-Korea heb ik toch in mijn ervaring iets minder meegemaakt. Ik vond het heel, de hiërarchie is daar zo belangrijk. Van de coach naar de kapitein die de oudste speelster is. Naar de middelmatige, naar de jonge speelsters die echt wel alles moesten doen voor de ouderen. Bijvoorbeeld was er, we mochten niet beginnen eten alvorens de kapitein was beginnen eten. Mm. Er werd elke morgen gegroet met echt de typische buiging. Dat zijn leuke dingen om eens mee te maken en te zien dat die toch wel heel anders zijn als bij ons. De tegenkant daarvan was dat ze ook heel disciplinair waren. En dat vond ik dan natuurlijk iets minder. Ik heb daar echt gezien dat daar een coach met... Hij ging naar buiten, ging twijgjes gaan halen en die echt wel lijfstraffen gaf aan jonge speelsters.
Daar kijk, dus, ik heb er wel van.
Ja, dat is niet echt in onze wereld.
En had dat dan over jonge speelsters ook? Of,
ja, dat ging over een jonge speelster die niet had uitgevoerd wat die coach wou. En die werd echt dan ook nog openlijk gestraft, waar iedereen het kon zien. Of nog een andere straf, ja, want ze moest zo, ik weet niet hoe lang, op haar knieën met haar handen in de lucht blijven zitten, terwijl iedereen dat ook al openlijk zag. Dus dat waren allemaal andere dingen, ja, een beetje de andere kant daarvan natuurlijk. Maar ja, dat was, al wel blijven dat altijd heel leerrijke ervaringen voor mij. Ik heb daar gewoon veel van, als persoon word je daar gewoon rijker van, om dat ook mee te maken, dingen te zien die je tof vindt, dingen te zien die je minder tof vindt natuurlijk ook. Dan helemaal naar de andere kant gaan in Amerika, daar zijn ze natuurlijk ook heel anders. Zijn ze, zoals je aanhaalde, heel gelovig. Daar is God gewoon everywhere. En dat is toch ook anders, zo zijn wij ook niet opgevoed. Toch zeker hier in België. Ik heb dan eerst een aantal jaar in Frankrijk ook gespeeld. Daar kwam, ik ben ook naar een katholieke school geweest, dus ik heb dat wel meegekregen van thuis. Maar op zich was God niet de reden waarom dat ik basket of zo. Allee, ik putte daar ook niet meer inspiratie uit. En dan in Amerika heb ik dat gezien, dat er heel wat spelers en coaches dat wel doen. Daar gingen we bijvoorbeeld voor de wedstrijd, moesten we elkaars hand vastnemen, even de ogen dicht doen. Er werd in een paar ploegen heb ik het gehad waar er effectief werd gebeden. Andere momenten was het eigenlijk meer een moment van stilte, waarin dat iedereen dan even kon doen wat hij wou. Ofwel een beetje, ofwel iets meer spiritueel. Even dankbaar zijn voor het moment wat hij krijgt om te kunnen die wedstrijd te spelen. Dus op die dat waren wel andere momenten en die ik nooit in Europa bijvoorbeeld heb teruggevonden. Hier is dat iets wat je zelf doet of niet doet. En dat is jouw keuze, maar dat wordt niet, totaal niet opgelegd in het professionele karakter.
En schep je dan meer een band in de ploegen? Als je dat vergelijkt met wat ze daar deden, zo meer die de handen vasthouden en zo, dat creëert al een bepaalde verbinding, denk ik.
Ja.
Is dat, en hier doen ze dat dan helemaal niet.
Nee.
Merk je een verschil in cohesie van de ploegen ook?
Nee, eigenlijk niet. Ik vond dat niet dat dat ons meer als ploeg dichter maakte. Dat vond ik nu niet door elkaars hand even vast te houden voor een wedstrijd. Ik denk dat ik dan in Europa of met de nationale ploeg zelfs andere voorbeelden kan geven waar dat we wel veel hechter waren als team. We deden dan ook af en toe hele leuke activiteiten, teambuildactiviteiten of zo. Of waar dat je echt wel de tijd neemt om elkaar beter te leren kennen, waar dat je zelf een beetje kwetsbaar durft op te stellen, waar dat er dan echt wel al vertrouwen heerst in die groep. Dus mijn hechtere teams zijn eerder in Europa geweest dan in Amerika.
En zo de leuke teambuilding waar je over bezig bent, kan je daar een voorbeeld van geven?
Ja, ik ben iemand die heel graag ook actief buiten is. Dus voor mij zijn de leukste teambuildactiviteiten waar dat we echt wel buiten gaan, waar dat we een vlot samen moeten bouwen, waar dat we een hoogteparcours mogen doen, waar dat we van die dingen heel actief mogen doen. Dat vind ik altijd natuurlijk de leukste.
Samen uitdagingen overwinnen en dan die overwinningen meenemen naar het terrein om daar ook die uitdagingen te
overwinnen. Ja, ik denk dat altijd een moment is waar je elkaar even leert kennen op een andere manier. Je bent zo altijd bezig met op het veld, wat kunnen we doen om beter te zijn dan eerst en vooral jezelf, maar dan ook als team, wat kunnen we doen? En dan als je iedereen even uit die comfortzone haalt, uit die dagelijkse context, dan leer je andere kanten kennen van mensen en dat is soms heel interessant.
En wat dat die kwetsbaarheid betreft dat je zegt, dat ook een soort van verbinding schept. Kan je daar een voorbeeld van geven? Zijn er coaches die daar een bepaalde oefening voor hadden of op een bepaalde manier in de hand proberen te werken? Of?
Ja, wel, ik heb in heel wat teams natuurlijk gespeeld. En om eerlijk te zijn, de meeste activiteiten die we als teambuilding, laat ons zeggen, of zelfs zo'n activiteit gedaan hebben, dan kom ik terug naar de nationale ploeg, de Belgian Cats. Daar hebben we ook wel een mental coach die dat echt wel op een leuke manier doet en die ons ook laat beseffen wie we zijn. Ten eerste ook weer als individu, hoe we tegenover elkaar staan in de ploeg. En dat schept inderdaad toch wel nog dat extra vertrouwen. Je leert elkaar nog beter kennen. Je leert bijvoorbeeld kennen dat ik één bijvoorbeeld persoonlijkheidstype hebt, maar jij bent bijvoorbeeld helemaal anders, dus wij gaan waarschijnlijk wel op een andere manier reageren op bepaalde dingen. Je leert omgaan dat conflicten niet altijd simpel zijn in een ploeg, maar als je dat juist bespreekbaar kunt maken, wel, dan ga je vooruit als ploeg. Dus ik denk dat zij daar wel echt een hele grote Ellen Schoepen. En dan dat zij daar een hele belangrijke rol in heeft gespeeld om dat team echt hechter te maken. En zelfs uit het verleden, nog voordat zij met de nationale ploeg waren, deden wij ook al aan die teambuilding activiteiten in andere ploegen. En ik weet niet, en dat is waarschijnlijk heel fout, omdat het ook, ja, dat professionele daar toch wel echt achter zit, werd dat veel minder gedaan. Of ik moet al heel hard gaan nadenken.
Maar bijvoorbeeld in Amerika, in Zuid-Korea, in Turkije heb je ook gespeeld. Ja, daar werd dat
niet gedaan. Daar werden teambuilding activiteit kan je dan noemen als samen gaan eten.
Pizza eten.
Voilà, dus dat is niet echt de manier hoe dan wij het kennen. En daar werd dat eigenlijk heel, ja, bijna niet gedaan. Ik moet echt, kan niet eens aan een heel concreet voorbeeld denken. Ja. In een van mijn professionele teams, wat dat je dan zou gedaan hebben.
Ja, dat is wel heel opvallend.
Ja, ik denk dat het ook altijd te maken had, ten eerste met budgets, hè, die altijd wel nogal krap zijn. En ten tweede ook soms met tijd. Omdat bijvoorbeeld in Amerika, ja, ik kwam dan dikwijls toe en de voorbereiding was al gedaan. De competitie startte direct, dus ik miste dan een deeltje van de voorbereiding. Omdat ik dan 2 seizoenen op 1 jaar deed. En vanuit het Europese seizoen, hup, direct vertrekken naar het Amerikaanse seizoen. En dan eigenlijk omgekeerd ook. Het Amerikaanse seizoen was gedaan. Wel, mijn Europese ploeg was ook weer al aan het wachten. En die matchen volgden elkaar heel snel op.
Ja. Oké. Je sprak daar juist over jouw vrouw en over jouw kinderen. Gaan jouw kinderen dan ook basketballers worden?
Ik denk dat is ook weer een heel typisch antwoord. Hè, van elke ouder zegt, het geeft niets, als ze maar eens iets van sport doen. Hè. Om eerlijk te zijn, onze zoon die voetbalt op dit moment. Onze oudste dochter die doet aan turnen en die is zot van paardrijden. En onze jongste dochter die zit nog maar in 2e kleuterklas, die doet zo'n beetje een bewegingsschool. Little Ball Village, dat is ook toch al een beetje met een bal te maken. en dat is het. Nu beginnen ze inderdaad, Lou en Vincent, de oudste, die zitten in het 2e leerjaar. Dus dat begint zo wel een moment te zijn dat er heel wat kindjes keuzes beginnen te maken. En ik ben eigenlijk echt wel een laatbloeier geweest. Ik ben echt op latere leeftijd beginnen basketten. Dus ik denk altijd van, ze hebben wel nog tijd. Dus we kunnen, zolang dat ze inderdaad bezig zijn, zolang dat ze zich motorisch wat blijven ontwikkelen, is voor mij al goed. Maar toch zie ik dat er heel wat kindjes meer die keuzes nu beginnen te maken. En ik denk dat je echt moet kijken naar je kind, wat dat hij graag doet, waar dat hij iets of wat aanleg voor heeft, waar dat hij het vooral in amuseert. En op dit moment is dat voetbal. Een mini klein stemmetje, als ik echt eerlijk ben, zegt toch van, wanneer kunnen we toch eens naar de basket gaan?
Dat is wel in de trainerswereld, zeker de fysieke trainerswereld, is dat wel een hot topic. Dat er te vroeg specifiek getraind wordt.
Ik vind dat ook. Ik sta daar volledig ook achter.
En jij bent een fantastisch voorbeeld. En mijn zus is ook eigenlijk iemand die pas op late leeftijd bij een basketten is. En een redelijk niveau gehaald heeft. Je hebt een talent. We hebben het er juist al over talent gehad. Je hebt een talent. En hoe vroeger dat we daarop hard te beginnen trainen, hoe sneller dat dan vervallen komt.
Ja, ik vind dat ook. Ik vind dat heel belangrijk, zeker voor jonge kindjes. Dat die ten eerste zich amuseren, dat die inderdaad motorisch en blijven ontwikkelen. En dat kan op heel veel verschillende manieren. Dat kan door te klimmen buiten in bomen. Dat hoeft niet altijd al heel gestructureerd te zijn. Hoewel, er zijn hele toffe initiatieven. Maar ik ben een absolute voorstander van, in onze sport, zeker voor die lagere schoolkinderen, dat we dat anders zouden moeten organiseren. En daarvan heb ik wel voorbeelden gezien, bijvoorbeeld in Amerika, waar ze echt verschillende sporten aanbieden op een jaar aan een lager schoolkindje. Omdat ze ten eerste gaan kijken naar het weer. Wat ik al super interessant vind. Want in de wintermaanden, dan laten we ze zaalsporten doen. En dan begint het mooier weer te worden. Dan gaan we naar buiten. En dat vind ik al een heel tof gegeven.
Heel logisch is ook.
Wij voetballen in de winter. In de zomer ligt dat stil. Dat klopt eigenlijk ergens niet. En ik zou dat zo leuk vinden, dat je inderdaad, dat je in de winter kan basketten, volleyballen of wat dan ook, binnen in de zaal. Maar dat je als het goed weer wordt, dat je een beetje atletiek is aan een groot woord, maar daar even zo'n dingen kan doen. Dat je wat kan voetballen, dat je een keer hockey doet, dat je een baseball doet. Dat je die verschillende dingen kan aanbieden aan een kind. Ik denk dat dat juist ook een absolute meerwaarde kan zijn, maar niet zo simpel natuurlijk. Ja.
De verleiding is groot om de ergens specifiek in te
passen. Ja, omdat ik ben ook ouder van 3 kinderen. Nee, het moet praktisch ook allemaal altijd haalbaar zijn. Je kunt ze niet, als die alle 3 al iets anders doen, ook een ander hobby. Ja, je moet al beginnen rondrijden en zo. En als dat dan ook nog eens verschillende sporten zijn, het moet gewoon op een andere manier dan worden georganiseerd. En ja, dat vergt wel wat aanpassing. En ik hoop in ieder geval dat we daarover nog allemaal samen kunnen nadenken hoe dat beter kan zijn voor de toekomst van onze kinderen.
Een heel interessant onderwerp. Nu, ik heb gehoord dat je een tatoeage hebt.
Ja.
Is dat een tatoeage van Michael Jordan op je enkel?
Nee, de vlag mee, nee. Dat zijn de initialen van mijn kinderen. Ja. Mijn hartje rond. Ja, dat is natuurlijk voor de hand liggend. Ik denk, om eerlijk te zijn, het is ook op een zichtbare plaats. Voor mij in ieder geval toch. Niet voor iedereen altijd.
Ik had het nog niet gezien. Voilà, dus inderdaad, als je nog het zegt, zie je het wel.
Voor mij heeft dat inderdaad op sommige momenten echt wel inspiratie. Voor, waarom dat ik soms de dingen doe waar ik mee bezig ben. Welke objectieven dat ik mezelf heb gezet. Ik ben ook een hele normale mens dat ook soms even niet zie zitten of niet de grootste motivatie heb. En dan kan soms een gewone blik daar naartoe zijn. En dan zeg ik, ik wil een goed voorbeeld ook zijn voor mijn kinderen. Ik wil mij volledig geven. Ik geloof in wat ik wil bereiken. En ik ga er weer volledig voor. Ik heb een andere kleine tatoeage, een sterretje. Dat is voor een vriendin die helaas overleden is. Dus dat geeft eigenlijk ook af en toe inspiratie. Om ook te weten hoe fragiel het leven is. En hoe dat we er ook van moeten kunnen genieten.
Ik vind het een heel mooie combinatie. Echt heel mooi. Het leven en de dood. En dat je daar wel bewust van bent.
Zeker. Ik denk, dat is misschien natuurlijk ook wel met iets ouder al te worden. Dat je er ook wel meer mee bezig bent. Natuurlijk mama worden of mama zijn, dat was een echt wel een ongelooflijke mijlpaal ergens in mijn leven, omdat dan alles toch wel wat verandert. Daarin wil ik zeggen dat u de prioriteiten eigenlijk echt wel ineens verschoven worden. Als atleet ben je redelijk egoïstisch, je bent wel bezig met jezelf, het draait over jouw schema, over wanneer dat de wedstrijd is voor jou, wanneer dat jouw training is, wanneer je moet best eten. Dat is echt wel heel individueel, redelijk egoïstisch. En dan als de kinderen daarbij zijn, verschuift dat toch wel wat. En dat is daarom niet dat je dan minder ambitieus bent, maar het is toch, de kinderen hebben toch op een of andere manier ook ergens voorrang gekregen over hun welzijn.
Ja. Oké, mooi. Als je moet kiezen tussen de eeuwige discussie, wie was er beter? LeBron James of Kobe Bryant? Wie is er volgens jou beter?
Michael Jordan.
Michael Jordan. Tot deze week zijn verjaardag. Is dat een idool van jou, Michael Jordan?
Ik heb je gezegd, ik ben niet opgegroeid met NBA kijken. Ik weet dat heel raar soms is voor heel wat basketliefhebbers. Die hebben allerlei matchen verslonden en zo. Ik ben daar veel minder mee opgegroeid. Natuurlijk, als we spreken over Kobe en LeBron, dat is wel het tijdperk waar dat ik ook baskette. Dus dat heb ik wel veel dichter gevolgd. Ik kan me wel nog herinneren dat ik op een van mijn eerste toernooien, ik werd daar MVP, ik wist niet eens waarvoor MVP stond, maar ik kreeg iets, dat vond ik wel leuk. En ik kreeg in de tijd, ik ga nu even heel oud klinken, nog een videocassette. En daar stonden allemaal clips op, inderdaad, van Michael Jordan. En dat gaf mij wel een ongelooflijke inspiratie. En ik weet nog dat ik naar die cassette aan het kijken was. En omdat wij hadden geen filmnet, of ik weet niet op welke zender vroeger die NBA-matchen waren of zo. Wij hadden dat niet. Dus ik heb nooit echt die wedstrijden live of uitgesteld kunnen bekijken. Maar toen ik die cassette had gehad, Ja, dan weet ik nog dat mij dat zo'n en ook een inspiratiebron gaf. En hun jumpshots van zowel Michael Jordan als andere NBA-spelers natuurlijk, ik vond dat zo mooi, prachtig, dat ik direct ging gaan oefenen of dat ik dat ook kon. Maar dat lukte natuurlijk iets minder goed. Dus ik snapte niet goed, want ja, in mijn ogen, op dat moment, ik was toen ook, ja, denk 12, 13 jaar, zag ik dat die keihard sprongen en dat die dan precies maar shotten. Dus ik probeerde dat dan aan te doen. Dat ging helemaal niet natuurlijk. Ja. Maar ik weet wel dat me dat heel veel, ja, motivatie gaf om zelf ook te gaan proberen.
Oké, mooi. Heb je een idool buiten basketbal? Misschien zelf buiten de sport? Of?
Ja, ik denk, ik heb nu heel veel respect voor een Roger Federer. Ik denk dat hij, ja, de carrière dat hij doet, is natuurlijk iets meer mijn generatie. Ik vind dat knap gewoon. Wat dat hij gedaan heeft, die heeft eerst, ja, ik weet niet hoeveel, kent niet allemaal van buiten zijn palmarès, maar zoveel Grand Slams gewonnen. Dan heeft hij eigenlijk echt wel een moeilijkere periode gehad, waar dat hij een aantal jaren eigenlijk niet veel won. En ik vond dat dan juist zo ongelooflijk dat hij verder bleef doen. En dan nu, om terug nog te kunnen winnen. Ik vond dat heel, heel fantastisch mooi. Die had ook al lang kunnen zeggen, als hij niet de liefde voor het spellen had, of niet meer genoeg liefde had, dan had hij al lang gestopt. En die heeft die passie nog. En dat vind ik zo mooi om te zien, ook met iets oudere atleten.
Heb jij ook moeilijke periodes gehad in jouw carrière?
Ja en nee. Ik denk dat alles altijd redelijk vlot is gelopen bij mij. Ik heb nooit tegen grote dingen aangelopen. Er is één moment wat ik wel nog goed herinner. Ik speelde toen... Ik was aan mijn zesde seizoen bezig in Rusland. En toen had ik wel het gevoel van... Oké, ik heb het even gehad. En toen voelde ik dat basket, dat is ook nog altijd mijn passie, dat toen even geen passie meer was. En dat het dan echt eigenlijk meer een job was. En dan dacht ik, dit is niet juist, dat klopt niet. En ik ben altijd iemand die heel graag naar training gaat, die hard werkt, ik vind dat leuk. En op dat moment was dat niet. En ik denk, ja, dat dat door verschillende factoren natuurlijk was op dat moment. Maar toen wist ik van, dit klopt niet, dat ben ik niet, dit is niet mijn identiteit, dit is niet hoe dat ik wil basketten.
Wil je iets meer vertellen over welke factoren dat dan mogelijk waren?
Ik denk dat het te maken had met dat we 6 jaar na elkaar was, dat ik in Rusland was. Dat waren lange seizoenen, daar was ook veel tijd dat er daar gewoon niks te doen was, dat er ook wel wat verveling
koud,
was.
Koud en donker land, lange seizoenen.
Een winter van 6 maanden eigenlijk, dat we daar in de sneeuw zaten. Een beetje verveling denk ik ook wel. Ik denk in die teams was ook heel wat wedstrijden die heel gemakkelijk gewonnen werden. En dan maar een aantal echt topwedstrijden in een seizoen. Was ook niet altijd heel motiverend dan om te blijven, te blijven echt wel altijd het beste van jezelf te geven. Op dat moment was ik ook al een tijdje samen met mijn vrouw, wouden wij ook heel graag kindjes. En ja, dat begon toch ook te spelen. En ik had iets in mijn hoofd van, ik wou ook altijd zelf een kindje dragen. En ik dacht, dit is gewoon een ideaal moment voor mij om even dus een pauzestop in te lassen. Want op dat moment wist ik ook, ik heb ook nog niet gedaan met mijn carrière. Ik had zoiets van, oké, ik ben even ook wel wat
moe. Hoe oud was je dan?
29. Ja. En ik dacht, dat is echt wel een super moment voor mij om even eruit te stappen uit die basketwereld. Dan in verwachting te raken, een kindje te hebben, zelf te baren, mama te worden. En dan opnieuw met andere energie terug te beginnen aan een tweede basketcarrière dan. Ja.
En heeft dat jou veranderd als persoon?
Ja, toch wel. Hè. Wat ik daarnet zei, mama worden is toch wel heel ingrijpend hoor. Dat is toch met niks te vergelijken. En ja, het mooie natuurlijk van het mirakel dat gewoon uit je eigen lichaam geboren wordt. Daar ben je dan in de eerste dagen toch ook al niet goed van. Of maanden, laat ons zeggen. En dan komt er heel veel op je af natuurlijk. Hè. Je weet het ook allemaal in het begin niet zo goed als mama. Je hebt natuurlijk wel wat instincten, maar toch zijn er ook veel bezorgdheden die erbij komen. En tegelijkertijd wist ik, terwijl ik nog zwanger was, had ik ook al getekend voor mijn volgende ploeg. Dus ik moest ook fysisch terug klaar geraken. Nee. Dus ik ben ook iemand, als ik ja, iets mee in engageren, wil ik daar ook altijd wel voor gaan. Dus na een aantal weken moest ik terug beginnen trainen. En dat was dan ook heel moeilijk, ja, om die baby's, mijn vrouw is dan eigenlijk tegelijkertijd bevallen, dus we hadden er ineens twee baby's, om die dan even achter te laten bij haar. En ik moest dan gaan trainen, want ik moest fysisch me toch ook voorbereiden. Dus dat was toch ook wel wat een klik dat ik moest maken in mijn hoofd als mama dan. Van oké, ik moet nu de deur even toe doen en ja, mijn werk gaan doen. Maar dat is op zich, ja, achteraf gezien wel allemaal heel tof. En nu vind ik het ongelooflijk wat ik allemaal kan delen juist met onze kindjes.
Ja. Ervaringen maken jou waardevoller en
wijzer. Zeker, ja. Zij komen mee in de kleedkamers. Zij zien hoe dat eraan toe gaat. De waarde echt wel van het team. Hoe dat we samen winnen, maar hoe dat we ook samen verliezen. En dat zijn toch wel waarden die ze zelf gewoon... ja, ondervonden hebben. Ik heb daar niet over moeten praten. Zij waren daar gewoon bij. Ja,
en
ik
denk... Veel ouders hebben zo wat de neiging van hun kinderen als heel lang als kleine kinderen te behandelen. Terwijl dat misschien waardevoller is van ze in die volwassen ervaringen, gelijk dat jij zegt, van ze daarin mee te nemen, zodat ze dat ook aan de lijve beter leren.
Ja, wel, ik denk dat de sportwereld zich daartoe echt wel toe leent. Hè. Ja. Ik denk, ja, die kindjes zijn graag, hè, rond een basketveld. Ze doen daar wel onnozele dingen bij, maar toch tegelijkertijd, ik ben zeker, of ik hoop dat in ieder geval, dat ze die dingen meenemen voor de rest van hun leven. Ook, de goede momenten, absoluut. Hè. Dat vinden ze heel leuk. Hè. Als het feest is, als er confetti in de lucht wordt gespoten en allemaal. Maar ook, ze hebben mij ook al emotioneel gezien na verloren finales. Hè. En dan begrijpen ze dat ook niet altijd direct van, ja, jouw eigen mama zien wenen. Dat is zwaar, hè. Dat is niet leuk, hè, om te zien. Maar toch, ja, hebben ze dat ook gezien. Niet veel, maar toch. En dan denk ik dat ze dat ook wel meenemen van oké, als je echt in iets engageert en het lukt niet, ja, dat je daar dan ook wel emotioneel soms van kan worden.
Oké, mooi. Was jouw lievelingseten?
Oei. Vroeger was dat vies dat ik zei de kaaskroketten van mijn mama. Maar ik moet zeggen, met ouder worden ben ik ook wel iets bewuster gaan eten. En is dat nu toch wel een klein beetje veranderd. Omdat ik denk ik ook gewoon iets gezonder ben gaan eten. En dat ik nu... van, ook door veel te reizen natuurlijk, van allerlei andere gerechten heb leren kennen die ik ook heel lekker vind. Dus ik vind dat eigenlijk een heel moeilijke vraag om nu te zeggen, wat is nu echt precies mijn lievelingseten?
De kaaskroketten van je mama, die vallen
er nog wel onder. Die vallen er nog wel onder, hoor. Maar dat is zo één keer op een jaar. Nee, ik denk dat ik nu gewoon iets... anders naar voeding ook kijk. Ik heb ook beseft natuurlijk dat dat toch ook een belangrijke factor is om te presteren. En ook in ploegsporten is dat nog niet zo ingeburgerd. Ik denk met duursporten, waar dat je alles heel gemakkelijk kan berekenen. Hoeveel calorieën worden er net verbruikt, hoeveel moeten we terug innemen. Dat staat daar allemaal iets verder. In ploegsporten heb ik dan nog altijd gezien dat dan ietsje nog achterop blijft.
Wat eet jij voor een wedstrijd?
Ja, ik ben daar heel traditioneel in, toch nog van die pasta hoor. Die echt nog veel koolhydraten te eten. Vroeger was ik daar heel... zelfs op het een beetje bijgelovig in, dat moest pasta zijn. Nu, als dat nu rijst is of alleen iets anders, is dat ook oké.
Pasta met spaghetti saus of...
Vroeger was dat absoluut zo. Was dat eigenlijk echt met die bolognese saus eigenlijk ook niet altijd even goed. En dan, nu is dat wel iets, leed ik nog liever gewoon pasta met een stukje kip erbij of zo. En dan, als er een tomatensaus, maar zo niet meer dat zware bolognese saus dan niet meer.
Want het heeft duidelijk wel gewerkt, hè?
Ja, op die momenten wel, maar ja.
Oké. Ze zeggen ook dat de eerste 30 minuten na een zware training, of vooral na een zware wedstrijd, dat het lichaam als een soort van spons is. En alles wat dat je aan het lichaam geeft, wordt ook echt opgenomen in jouw lichaam.
Ja.
Wat eet je na een wedstrijd? Of drinken, wat drinken?
Ja, nu inderdaad zijn er daar iets meer die recuperatiedranken die ik probeer te drinken.
Kan je daar specifiek een... van mij mag je merken dat voor...
Ja, dat is van ethics, dat er nu effectief wordt gebruikt. Ja, want dat kunnen anderen zijn, maar dat zijn zo echt wel die recoveries. Ja. Die,
maar je kiest die zelf of dat is iemand die voor jou selecteert?
Ja, dat is meestal de ploeg die dat doet, die dat dan aanbiedt. En eigenlijk het merk maakt niet zoveel uit. ik eet eigenlijk ook nog altijd heel graag een banaan gewoon, na een wedstrijd. En voor de rest zijn er ofwel ook nog van die bars die ook door de verschillende teams soms worden aangeboden, ja. Maar veel specifieker ja, dan dat is het ook niet hoor.
Oké. Drink jij soms alcohol?
Soms ja, maar niet veel om eerlijk te zijn.
En tijdens jouw carrière dronk je dan ook alcohol of...
Ja, heel weinig om eerlijk te zijn. Ik ben niet echt een super wijnliefhebber. Ik weet dat er heel wat van mijn collega's dat wel zijn, die daar echt van kunnen genieten. Ik iets minder, dus sowieso wel minder. Bier zegt mij eigenlijk ook niet zoveel. Dus ik dacht, natuurlijk heb ik alcohol gedronken. En zelfs in Valenciennes was dat bijna verplicht om een koepje champagne te drinken na de wedstrijd met de sponsors. Dus daar werd dat zelfs... als je dat niet deed, dan bekeken ze je een beetje raar. Dus dat hoorde daar op die moment wel even bij. Maar voor de rest, ja, was dat meer als we uitgingen, als we een keer na een titel echt zwaar gingen gaan feesten, dat ik wel alcohol dronk. Maar zo heel regelmatig eigenlijk niet.
Oké. Heb je andere guilty pleasures?
Ja, toch wel. Ene die echt eigenlijk niet goed is en ik ben er nog niet van afgeraakt. Ik ben redelijk verslaafd aan Cola Light.
Cola Light?
Ja.
En daarvoor was dan eerst gewone cola en dan ben je overgeschakeld of zo?
Voilà, ja, inderdaad. Ik ben thuis opgegroeid. Wij mochten frisdrank drinken. Dat was niet zoiets van... allemaal liggen op zaterdag of op zondag, dus wij mochten dat elke dag drinken. Dus ik ben daar echt wel letterlijk mee opgegroeid. Maar vroeger nog limonade, dan is dat cola geworden en zo. En dan heb ik dat gewoon meegenomen, heel de tijd. En dan op een bepaald moment hebben ze mij dan proberen, ik weet nog in Valenciennes was dat, mij proberen wijsmaken, dat is echt niet gezond, dat is niet goed, je mocht dat niet drinken, dit en dat. Hebben ze mij zo dat testje gedaan, dat ze in een glas cola een cent laat doen, en in een vuil centje, dat er helemaal proper uitkomt. En ze zegt, zie je wat dat doet in je lichaam? En het is allemaal niet gelukt, maar ik ben er wel overgeschakeld inderdaad op de light versie, en dan toch iets minder suiker, maar ik ken alle verhalen van de aspartaan en zo, maar toch is het iets... enkel tijdens mijn zwangerschap wist ik van, oké, ik mag dat hier nu niet drinken. En dan heb ik... mijzelf toegelaten om 1 blikje per dag. En dat was, maar voor de rest, nu drink ik iets meer dan dat.
En waarom geen cola zero?
Of cola, ja, ik ben zo, de light vind ik gewoon nog lekkerder. Ik kan nog de zero, kan ik ook drinken, hoor, geen probleem.
zijn er bepaalde voedingsmiddelen die je echt probeert te vermijden?
Met ouder worden voel ik gewoon dat die vettigere dingen, zoals bijvoorbeeld die kaaskroketten van mijn mama, ik reageer daar gewoon veel slechter op nu. Ik voel dat gewoon aan mijn darmen, dat die dat niet meer goed aankunnen, dat die anders zijn. En ik hoor dat bij nog veel van mijn vrienden die dat ook voelen, dat precies als je jong bent, dat je alles kan eten, dat geen enkel probleem is. En
herkenbaar.
Met ouder te worden is dat toch iets moeilijker. Dus dat zijn toch... vroeger was het net hetzelfde. Als ik in het buitenland was, voor een lange periode dan natuurlijk, ik kwam dan even naar België, moest en zou ik passeren langs een frituur. Terwijl ik dat nu totaal niet meer heb. Integendeel zelfs. Die frieten zeggen mij eigenlijk niks meer. Dus, en zeker van de frituur, dat is zoiets waar ik een beetje ben op volledig afgekikt.
Ik denk dat het wel veel te maken heeft met bewustzijn en snappen wat dat dan met je lichaam doet.
Ja.
En naarmate dat je ouder wordt, worden die effecten van die producten ook groter.
Voilà.
Waardoor dat je...
Zeker.
Wat wel belangrijk is, dat je bepaalde aanpassingen
maakt. Zeker weten, ja.
Heb je goed geslapen de afgelopen nacht?
Nee, laat me even denken. Ja, eigenlijk wel. Ik ben even wakker geweest. Onze jongste dochter die riep ineens. Ik dacht, uit mijn slaap daar naartoe. Die had een enge droom, dus moest ik even haar kalmeren. En dan heeft het even geduurd eer dat ik terug in slaap was. Dat is niet de beste nacht.
Heb je een vast uur waarop je gaat gaan slapen?
Goh, ik ben iemand die altijd mijn slaap heeft nodig gehad. En met mama te worden, is dat iets verbeterd. Kan er iets beter tegen als ik wat minder slaap heb. Maar toch is dat nog zo'n belangrijke. En ik voel dat nu ook. Ik ben nog in mijn revalidatie bezig. Hoe belangrijk dat slaap gewoon is. En ik ga eigenlijk ook nog redelijk... Nu is mijn ritme iets veranderd met kinderen te hebben. Ga ik iets vroeger gaan slapen. Omdat je natuurlijk wel vroeger moet opstaan. Vroeger was dat allemaal gewoon een beetje later. Maar nu ga ik... Ik denk dat ik toch altijd voor 11 uur in mijn echt wel probeer te slapen. Dat ik die 8 uur van 11 tot 7 heb.
Is dat in jouw carrière ook altijd zo geweest?
Ja. Hm. Ik had toen eigenlijk, liefst zat ik 9 uur slapen. Dan was ik echt wel best. Hm. En ja, wat eigenlijk wel redelijk veel is. En soms ben ik zo jaloers op mensen die met 6 uur slaap gewoon volledig uitgerust zijn. Ik heb dat totaal niet. Ik heb echt die slaap nodig. En in mijn carrière was dat heel dikwijls, zoals ik zei, ik heb een heel goede band met mijn zus. Zij heeft ook 3 kinderen. Elke keer als zij op bezoek kwamen, ze bleven bij ons in het appartement en zo. En natuurlijk sliep ik dan iets minder goed, iets minder lang. Elke keer klikte mijn voet om. Dat was nooit erg, maar ik elke keer, en dat was zo, om een duur wist ik het. En dan heb ik gezegd, oké, zus, kom af, graag, met veel plezier. Maar jullie blijven in het hotel. Ik heb die slaap nodig. En dat gedeelte is wel natuurlijk verbeterd door zelf mama te worden. Ja. Dan is toch iets wat je lichaam er iets beter tegen kan.
Het is echt wel opvallend dat er heel veel spelers zijn met een lange carrière, waarbij dat slaap een heel belangrijke positie heeft in hun leven eigenlijk. Als je naar LeBron James kijkt, slaap is heilig voor hem. Hè. Die moet zeker 8 tot 9 uur per dag slapen. En als ik nu jouw verhaal hoor... Dus dat is wel, ik vind dat wel opvallend.
Ik heb ook onlangs nog een studie gezien voor jongeren. Ja, omdat we ook op de topsportscholen altijd maar meer en meer van hen verwachten. En dat eigenlijk dat ze te weinig slapen. En dan hebben ze een studie gedaan om hen echt 1-2 uur langer te laten slapen op een dag. En dat ongelooflijke resultaten waren. Ja. Zowel resultaten naar percentages op het veld, de field goal percentage, naar minder blessures. Dus ik denk dat we dat inderdaad echt niet mogen onderschatten. Ja. En er komt ook veel meer af op jongeren, hè, met alle info die binnenkomt op de smartphone. Je kan naar series kijken. Ik wil echt niet de oude uithangen.
Neem je jouw gsm mee in de slaapkamer?
Ja, toch wel. Ja. Ik ben wel iemand die dat doet, die dat ook wel als wekker gebruikt. Ik weet dat dan een domme excuus is. Maar op de een of andere manier ervaar ik niet de negatieve kanten daarvan. Ik ben ermee bezig, absoluut. Mijn schermtijd zal waarschijnlijk te veel zijn. Maar op dit moment heb ik niet het gevoel van... Ja, dat neemt zoveel energie van mij weg.
En is dat een gewoonte die je dan mee hebt gekregen van thuis uit ook? Van daar veel belang aan te hechten van die nachtrust? Of?
Ja, daar heb ik eigenlijk nog nooit echt goed bij stilgestaan. Maar dat is wel waar dat mijn mama altijd zei... Een kind dat slaapt, dat maak je niet wakker. Terwijl dat ook natuurlijk niet waar is. Maar zij was altijd wel iemand... Wij mochten ook in de vakantie uitslapen. Terwijl bij sommige gezinnen mocht dat ook niet. Of... En zij was wel iemand waar dat slaap, als je sliep, mocht je blijven slapen.
Oh, mooi, dank u wel, mama.
Ja, inderdaad.
Nu, je hebt er ondertussen al een carrière van 20 jaar op zitten. Je sukkelt nu vooral met jouw linkerknie.
Ja.
Heb je doorheen die carrière blessures gehad?
Ik heb een aantal kleinere blessures gehad. Ik heb, als je daar nu op terugkijkt, ongelooflijk eigenlijk dat ik nooit grote blessures heb gehad. Ik ben begonnen in Frankrijk als ik 18 jaar was. En dan heb ik mijn enkel heel zwaar omgeslaan en eigenlijk waren die ligamenten wel volledig af. Ik heb dan toch een kortere revalidatie gedaan omdat het tijdens het seizoen was. Maar dan na het seizoen hebben we wel beslist om daar dat chirurgisch toch een beetje beter te maken en echt wel... Heeft mij heel goed veel geholpen. Daarna heb ik nog een aantal keer mijn voet omgeklikt, maar nooit heel erg of maximum een aantal weken een keer uit zijn. Maar zeker geen zware kwetsuren. Dan heb ik nog 1 keer gehad dat ik een stressfractuur had, ook in die voet. Wat dat even ambetant was, waar ze dan ook wel chirurgisch een kleine vijsje in hebben gestoken. En dan, mijn rechterknie, daar hebben ze een klein stukje van de meniscus gehaald. En dat is eigenlijk het... voor de rest heb ik nooit een andere grote blessure gehad. Ik heb nog nooit een spierblessure gehad. Ik denk misschien niet echt het meest explosieve type, misschien daarom ook te maken. Maar dus eigenlijk heb ik ongelooflijk veel chance natuurlijk met de genen, met het lichaam dat ik heb gekregen. En ik denk dat ik ook op een of andere manier toch mijn lichaam heel goed heb leren kennen. En ook wel wist wat ik moest doen om fit te zijn, om fit te blijven.
Ja. Oké. Okay. Wat waren dan de dingen die je deed om fit te blijven? Heb je bijvoorbeeld veel krachttraining gedaan doorheen je carrière? Veel blessurepreventie, stretchen voor de wedstrijd? Waren er bepaalde strategieën waarmee je aan de slag ging?
Ja, dat is ook een beetje over mijn carrière heen een klein beetje veranderd. Wel, ik ben op mijn 17e, dus na mijn middelbare, naar Valenciennes gegaan. En daar hadden we een physical coach. En zij... Zij was nog een beetje van de old school ook. Wij moesten daar echt op de piste gaan lopen. En dat werd daarin gedrild, zowel in de voorbereiding, maar eigenlijk tijdens het seizoen ook, gingen wij nog maandagmorgen, het was sowieso recuperatielopen buiten. Daarna hadden we krachttraining. En dan hadden we de midweek match woensdag. En dan donderdag gingen we nog eens op de piste. Zij geloofde heel hard in in de uithouding. En dat we dat ook echt nodig hadden, hoewel dat basket, weet je wel, dat een explosieve sport is, anaerobe sport, maar toch geloofden zij daar heel hard in. Ja, dat die basisconditie heel goed moest zijn ook als basketters. Als ik dat nu vertaal aan de nieuwe generatie, ja, die willen dat gewoon
die
niet meer.
Die hebben nooit van die piste gezien.
Ja, die willen niet gaan lopen, hè. Ja, die, dat is zo eruit. En ik denk dat ik daar echt wel mee ben opgegroeid. Ja. Ik heb daar ook 6 jaar gespeeld in Valenciennes en dat is zo echt wel mijn basis.
En was dat dezelfde physical coach?
Ja, zij is daar 6 jaar gebleven. Ik heb haar later nog teruggekomen, tegen het lijf gelopen in Rusland, waar zij dan ook physical coach was. Zij heeft over de jaren hier natuurlijk ook evolutie gemaakt. Het was niet meer altijd dezelfde training en het was niet meer alleen op de piste. Maar toch, dat is zo voor mij een van de basissen. En hoe dat je draait of keert, als je motor, als die goed is, dan kan je veel aan. Dan kan je ook, ook al is dat die explosieve sport, je gaat dan veel beter recupereren naar de volgende wedstrijd. Je gaat een heel seizoen kunnen volhouden. Je gaat 2 seizoenen op 1 jaar kunnen spelen en zo verder. En dan voelde ik wel dat ik altijd wel die basisconditie nodig had om goed te kunnen zijn. Ik was iemand, ja, ik ben groot, maar ik was ook wel mobiel. Dat was een van mijn sterktes. Daarnaast ben ik heel dikwijls natuurlijk in de krachtzaal moeten gaan. Om een duur ben ik dat ook heel leuk gaan vinden, om daar ook aan te werken, omdat dat absoluut een van mijn zwaktepunten was.
Eerst vond je dat niet zo leuk?
Nee, ik was daar ook niet mee opgegroeid, ik had dat ook nooit gedaan. Dus weer in Valenciennes ben ik voor de allereerste keer daar mee
dus
begonnen.
Dus eigenlijk pas na jouw 18 jaar heb je voor de eerste keer kennis gemaakt met krachttraining?
Zeker, ja.
En ik ben op zoek naar waardevolle informatie en het is wel heel interessant om te weten dat je een heel lange carrière gehad hebt met heel weinig blessures en dat je eigenlijk ook pas op een latere leeftijd krachttraining bent beginnen doen, terwijl er nu al veel spelers zijn die op veel jongere leeftijd die krachttraining willen doen, maar ook op veel jongere leeftijd al geblesseerd zijn.
Ja, dat is waar.
Dus dat is wel
ik weet niet of dat natuurlijk een direct verband is, dat weet je niet. Ik denk dat er heel wat meer studies ook alweer gedaan zijn dan 20 jaar geleden en waarin dat we zien waarom zijn er veel meer atleten met langere carrière, omdat er natuurlijk ook veel meer mogelijkheden zijn, veel meter dat er toch wel dat mogelijk gewoon is, hè, om het langer te maken. Dus er is natuurlijk veel verbetering geweest. Ik zeg niet dat elke jonge basketter op de piste moet gaan lopen, hè. Dat zeg ik niet, maar dat is wel hoe dat ik ben opgegroeid. En die krachttraining ook, die is ook stilletjes aan veranderd. Eerst was dat meer het traditionele, echt omdat ik ook gewoon spiermassa moest bijkrijgen. Nee, ik was lang, maar heel smal. Fysisch kon ik de duels nog niet aan in het begin. Dus daar heb ik heel hard op moeten trainen. En dan een stap later, 2 jaar later, moest ik in Amerika gaan spelen. Daar was dan nog eens een stuk fysischer het spel. Dus dan wist ik van ik moet hier nog veel meer op inzetten. Dus dan heb ik dat dan ook wel gedaan. Zonder mijn sterktes natuurlijk ook te verliezen en zeker mobiel te blijven, omdat dat toch nog altijd een van de sterke punten was die ik had.
Kan jij dunken?
In vroegere tijden.
Nu niet meer.
Nee, nu niet
maar
meer.
Maar je hebt het wel kunnen.
Ja, ik heb het gekunnen. Dat was toch iets ik denk elke basketter wel wil kunnen. Hè. Basketter, of dat je nu een jongen of een meisje bent. En zeker, ik had wel de lengte natuurlijk ook mee. Ik denk dat ik het fysische aspect begon ik echt wel heel leuk te vinden. Zeker toen ik in Valenciennes daar was, in een professionele omgeving, waar dat ook een belangrijke rol had. Ja, ik vond dat leuk, hè, om allemaal die oefeningen te doen. Weet je dan ook, inderdaad, die sprongtesten en andere testjes. Ik wou daar ook altijd heel hard mijn best voor doen. En ik heb dan ook daar wel wat op getraind natuurlijk, om te proberen dunken.
Was er een bepaalde oefening waarbij je het gevoel had dat die oefening jou de meeste vooruitgang gebracht heeft in het hoger springen?
In het hoger springen. Op zich hebben ze mij dan ook direct natuurlijk wel wat in die vrouwenbasket gezegd. Ja, maar ja, dunken is ook maar 2 punten. Hè. Omdat je er nu in leopt of gedunkt is 2 punten. Dus dat werd wel niet, hoe moet ik het zeggen, gestimuleerd. Om er zoveel mogelijk om 10 centimeter hoger te gaan springen of zo. Dat werd daar ook niet gedaan. En op zich ben ik er misschien ook wel dankbaar voor dat ze dat ook niet heeft geforceerd. Want wie weet had ik dan nu al lang niet meer kunnen basketten. Dus je moet daar zo wel een gulden middenweg in vinden. Wil je echt de absolute explosieve en de grootste sprongkracht, ja, dan ga je daar hard op moeten gaan trainen. En dat kan misschien wel wat je basketcarrière misschien wel verkorten. Allee, dat is ook allemaal hypothetisch, hè. Ik weet het niet zeker. Maar het is niet dat we... Ik deed op dat moment deden wij zo van die explosieve oefeningen. Die mij wel hielpen natuurlijk om ten eerste ook steviger te worden. Om die explosiviteit te hebben die ik toch van nature niet echt had. Dus dat had ik echt wel nodig. En ik denk dat, dat ik dan ook vooral eerst moest werken aan gewoon als spierkracht aan dat bij te krijgen.
Het was eerder het vormen van een goede basis. En eenmaal dat die basis gecreëerd was, die basis gebruiken om in een basketbalwedstrijd beter te laten functioneren.
Ja, dat is waar.
Maar eenmaal dat die basis gecreëerd was, niet proberen van daar nog een schepje bovenop te brengen.
Ja, ik denk dat dan natuurlijk ook veranderd is. Ik ben dan ook vertrokken naar Rusland. Daar was het dan ook weer andere mensen die daar mee bezig waren. Andere visies soms. En dan heb ik ook geleerd, ja, dat ik moest weten wat is nu eigenlijk goed voor mij is en waar voel ik mij het beste bij. En dan heb ik natuurlijk heel veel dingen overgehouden van die ik geleerd had in Valenciennes. Met een beetje traditionele krachttraining. Maar toch ook dan, stilletjes aan kwamen er dan ook wat meer die functionele oefeningen bij. En dan begon ik dat toch ook wel in te zien van, hé, dat werkt hier toch ook. Dat is toch heel specifiek naar basketbal toe. Dan begon ik ook meer preventie te doen. Omdat ik af en toe wel mijn voet omklikte. Dat waren nooit zware blessures. Maar ik dacht van oké, dat is toch altijd ambetant. om daar een paar weken mee uit te zijn. En dan begon ik dat ook wel in te zien. Oké, dat is ook heel belangrijk. Naar mobiliteit eigenlijk ook. Naar die stretching, naar dynamische stretching. Niet enkel die statische stretching.
Wat mijn conclusie een beetje is dat van alles een beetje.
Ja.
En niet van één iets... Heel veel, maar van alles een beetje.
Ja, eigenlijk wel. Zo kan je het wel samenvatten.
Ja. Oké, dat is een mooie conclusie wel. Als je moet kiezen, in functie van basketbal, ietsje groter en minder sprongkracht, of ietsje kleiner en meer sprongkracht, wat zou je dan kiezen?
Ja, misschien toch kleiner en meer sprongkracht.
Ja? En waarom?
Ja, ik heb dan het gevoel dat je gewoon atletischer bent.
Ja.
En dat je dan... op de een of andere manier denk ik dan dat je dan bewegelijker gaat zijn. Dat je het nog beter kan gebruiken dan dat je enkel groot bent.
Ja. Oké, mooi. Het is een beetje een directe vraag. Waar heb je het meest geld verdiend?
Oké. Goh, daar moet ik niet te lang over nadenken. In Rusland. Dat is natuurlijk heel anders. Vrouwenbasket dan bijvoorbeeld mannenbasket. Waar men iedereen denkt natuurlijk, als we de NBA cijfers horen, denkt iedereen dat we in WNBA dat ook verdienen. Dat is totaal niet waar. Het is ook een heel ander principe. Bijvoorbeeld WNBA is echt wel zoals de NBA, een gesloten liga waar dat de regels vast liggen. Als speler kan je ook al niet kiezen naar welke ploeg dat je als eerst gaat. Je wordt gedraft, dat is een ander systeem dan in Europa. Daar liggen ook de salaries liggen daar vast. Je hebt een rookie contract, je hebt de rest, de veteran, je hebt een maximum contract. Dus daar kan je heel weinig in bewegen of in zelfs maar onderhandelen. In Europa is de vrije markt. Daar kan je, is echt wel jouw marktwaarde waar je... voor verloond wordt. En ik heb het geluk gehad om in een goede periode in Rusland te kunnen spelen en daar toch mooie contracten te kunnen tekenen.
En Hoe belangrijk is geld voor jou? Is dat iets waar je heel veel belang aan hecht? Of?
Goh, ik wil daar zeker niet schijnheilig over doen. Geld is wel belangrijk. Mm-hmm. Hè? En ik denk dat ik altijd vond dat je leuk om naar je marktwaarde verloond te worden. Mm-hmm. Daar ga ik niet over liegen. En dat is leuk als je in goede teams kunt spelen, als je voor titels kan spelen en als je daarbij nog eens een goed contract hebt. Ja, dan is het gewoon allemaal positief. Zeker nu dat mijn carrière toch wel bijna gedaan is, ja, besef ik ook dat geld inderdaad wel belangrijk is. Dat er daarna ook nog een leven is. Je investeert enorm veel in die sportcarrière. Je moet ook heel wat opofferingen doen. Hè, want de meeste mensen denken alleen maar aan de leuke kant. Maar het zijn ook die dagen die heel lang waren in Rusland, die ik ook niet mag vergeten. Heel wat feesten die ik gemist heb, omdat ik er niet was. Dus er zijn ook wel, je moet ook klaar zijn om altijd, ja, mentaal je altijd te kunnen aanpassen, in verschillende omgevingen oké te kunnen zijn, om daar ook te presteren. Ja. Want er wordt toch wel altijd verwacht dat je presteert.
En was dat dan een agent of zo dat je werkte?
Ja.
Of, ja. En heb je daar tips voor dus jonge talentvolle spelers die aangesproken worden door agents?
Ja, dat is een agent. Voor mij is het toch wel belangrijk om daar ook een vertrouwensrelatie te hebben. Dat je het gevoel hebt dat hij het beste wilt voor jou. En dat je niet een nummer bent. En dat hij gewoon maar probeert om een ploeg ergens voor jou te vinden. En dat het gedaan is. Ik denk dat belangrijk is voor jonge spelers. Om ten eerste toch een persoonlijke relatie te hebben met die agent. Dat niet één keer op een jaar is dat je die hoort. Ah ja, hier is je contract voor die ploeg. Maar dat hij toch ook weet wie dat je bent. Wat dat je wilt. Want soms in sommige situaties kan het beter zijn om ergens een beetje minder geld te verdienen, maar je echt goed te voelen in die ploeg, dan iets meer geld, maar eigenlijk voel je je echt niet goed. Dus ik denk dat dat belangrijk is voor agents die soms een beetje te veel enkel aan de contracten denken. En echt wel het businessluik. Maar je moet je natuurlijk altijd, dat is de allereerste vereiste, je moet je goed voelen om te kunnen presteren.
En de agent, heb je heel jouw carrière met dezelfde agent gehad?
Nee, ik heb ook eens gewisseld. Ik ben begonnen met een Belgische agent en dan eigenlijk overgeschakeld naar een Spaanse agent.
Ja.
Okay.
Ja. Het leven na de topsport, dat is, die stap ben je nu meer en meer aan het maken. Kan je wat meer vertellen over het project dat je nu mee bezig bent? Smart Mind,
ja, absoluut. Ik ben samen met twee collega's een start-up gestart.
Ja.
En wij willen heel graag eigenlijk teams, zowel coaches als atleten, helpen om die high-performing attitudes te gaan ontwikkelen. En eigenlijk ook die monitoren. Omdat we weten, in sport wordt er heel veel gemeten. Ja. En dat wel zegt, meten is weten. Maar over alles wat er in ons hoofd omgaat, ja, is het heel moeilijk, hè, om daar iets van te meten.
Ik zeg meestal, meten is vergeten.
Ah.
Doordat we meten, vergeten we zoveel andere dingen.
Ja,
dat is veel belangrijker. Like sprongkracht is gemakkelijk om te meten, maar het mentale is misschien veel belangrijker.
Ja.
En dat is veel moeilijker meetbaar dan.
Ja, absoluut. Maar wij hebben een applicatie ontwikkeld waarin dat we hebben eigenlijk 7 high-performing attitudes geïdentificeerd. Die zowel ik als 2 psychologen, die heel wat literatuur natuurlijk hebben verslonden. Dat wij vinden dat eigenlijk toppers gemeenschappelijk hebben. En dat gaat van heel gemotiveerd te zijn, naar leiderschap tonen, naar coachable ook te zijn. Naar ook durf te tonen om innoveren te kunnen zijn op bepaalde momenten. Ook je veerkracht hebben, om als het even mentale veerkracht dan, als het even minder gaat, ook te kunnen genieten van het proces. Dus zo zijn er 7 dat wij echt wel geïdentificeerd hebben. En dat is observeerbaar gedrag.
Ja.
Daar kan je jezelf over evalueren, want ja, het is wel wat je toont. En heel dikwijls tonen we een ander gedrag dan dat we denken. Dus dat is ook wel een interessante. En jouw coach kan dat natuurlijk ook evalueren. En dan begint het natuurlijk heel interessant te worden of dat de perceptie op dezelfde lijn ligt of niet. En als die een beetje te verschillend is, dan is het misschien een goed moment om samen te zitten eigenlijk om de
dus
communicatie...
De perceptie die je zelf hebt, wordt vergeleken met de perceptie die een andere persoon van jou heeft. En als daar een te groot verschil op zit in die 7 verschillende onderdelen, dan probeer je die eruit te halen en daar dan aan de slag te gaan.
Praat je daarover. En dan in die applicatie komt natuurlijk ook een deel waar dat je doelen kan stellen. Ik denk dat dat altijd een heel belangrijke is, zeker ook naar jonge atleten, zowel realistische doelen kunnen zetten op korte termijn, op lange termijn, en dat kan daar eigenlijk ook heel mooi aangepast worden. En dan ook weten welke attitude heb ik daar nu eigenlijk voor nodig, voor dat doel specifiek te gaan halen. En dat is iets waar we mee bezig zijn. Het is een klein beetje pionierswerk toch dat we nog moeten doen, omdat we ook wel... We zien dat er meer en meer in sport dan men gelooft in mentale training. Maar toch, om daar dan ook weer een beetje budgetten los te krijgen, is toch ook nog een moeilijke. Mm. En daar moeten we gewoon ook nog ergens dat pionierswerk doen. Ja.
Dus op dit moment is het nog niet beschikbaar?
Eind mei gaat de applicatie beschikbaar zijn. Op dit moment hebben we al wat pilootversies lopen, waar dat we het eigenlijk nog... op de ouderwetse manier doen, eerder nog met pen en papier en alle gegevens zo verzamelen, om toch te zien dat het systeem werkt, dat we daar ten eerste ook evolutie in kunnen zien, dat we dat kunnen monitoren, wat wil dat op teamniveau betekenen. Dus als coach kan je dan ook wel echt een overzicht krijgen van hoe dat je team het doet. En dan linken we dat eigenlijk ook nog met mental skills. Ja. Om ook vanaf eigenlijk jonge leeftijd en heel concreet en praktijkgericht die mental skills te kunnen eigenlijk toevoegen op je training. Dat je daarvoor niet altijd naar een sportpsycholoog moet gaan, maar dat je eigenlijk weet wat is nu eigenlijk visualisatie.
Ja, dat is een grote stap en naar die sportpsycholoog.
Ja, daar voelen we toch nog wel een drempel. En heel fout soms... Mensen willen daar of gaan er naartoe als er misschien iets fout loopt.
Ja,
en dat willen we eigenlijk helemaal niet doen.
Associaties.
En ik zie heel veel gelijkenissen eigenlijk met de fysieke voorbereiding. Vroeger, 20 jaar geleden, was dat ook allemaal nog upcoming. Hè. Dat was ook nog niet elke teams die dat hadden. Nee. Dan zijn wij heel hard beginnen inzetten op preventie. En ik denk dat dat met de mentale begeleiding eigenlijk een beetje hetzelfde is. Nee.
Kunnen mensen dat project volgen via Instagram? Of,
ja, op Instagram kun je ons volgen. Dat is Smart Mind Attitudes, onze link. We hebben ook een website, smart-mind.be. En we organiseren ook af en toe open opleidingen, dus iedereen kan die meevolgen. Je krijgt dan een mooie smartbox. Dat is echt wel een tool om een coachingsgesprek eigenlijk te faciliteren.
Op dit moment zit je redelijk veel in de wagen voor je revalidatie naar Antwerpen en terug. Naar wat luister je dan in de wagen?
Wel, er is inderdaad één app bijvoorbeeld die ik ook gebruik voor mentale training. En dat is Get Lucid. Dat zijn hele snackable eigenlijk podcastjes, zoals je het kan noemen. Die duren niet te lang en die je echt wel... mentale training eigenlijk ook wel geven. En
ik heb er
niet
uit van gehoord.
Het is uit Amerika, het komt uit Amerika. En voor de rest, zijn er soms podcasts waar ik dan een keer luister van NBA, om te horen wat er daar allemaal aan de hand is. En voor de rest ook wel wat naar de radio of muziek. En zo gaat die rit eigenlijk wel redelijk vlot.
Oké, mooi. De laatste vraag... wat is jouw levensmotto? Is er zo een quote die er voor jou bovenuit steekt, die je herhaalt?
Ik denk nu eigenlijk heel spontaan aan ons verhaal met de Belgian Cats. En daar was het motto echt wel dare to believe. Ja. Dat wil echt wel veel zeggen voor mij, dat ze er echt durven in te geloven. Ik vind het heel belangrijk om dromen te hebben, er echt wel in te durven geloven. En voor mij, het Belgian Cats verhaal, was in het begin van mijn carrière eigenlijk geen gemakkelijk verhaal. Ik heb daar een beetje niet altijd de beste herinneringen aan gehad, omdat daar soms wat jaloezie was, waar dat ik op dat moment zelf ook niet echt mee om kon. En werd niet altijd, werd niet besproken. Dus dat was eigenlijk ook al een punt dat niet goed was. En nu is dat een verhaal geworden van net wel. En dat vind ik zo mooi. En ik heb daar... eigenlijk stond op bepaalde momenten zelfs niet meer in geloofd. En misschien wel jammer. En nu geloven we er als team 100% in. En ik denk dat we dat getoond hebben met de laatste twee zomers, dat we dan echt wel als team zoveel sterker kunnen zijn en echt resultaten kunnen halen. Die bronzen medaille, vierde plaats op 2K. En nu is het natuurlijk onze droom om naar de Olympische Spelen te gaan. En we weten dat dat moeilijk gaat zijn en we nemen het stap voor stap. Maar toch is het motto daar, dare to believe.
Oké, mooi. We gaan het daarbij houden.
Ja, dat is al veel, hè. Hoe lang zijn we hier bezig?
Fantastisch. Ik wil graag afsluiten met een high five. Yes. Met Anne Wouters. Fantastisch. Merci.